Goedemorgen.
Digitale verbinding. In deze dienst op de Tweede Lijdenszondag zal vanmorgen onze eigen predikant, dominee Schone, willen voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar Annelies van de Herik van de Bonengraafseweg. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de Morgengezang, vers 1. Wij danken u, barmhartig God. En ook vers 6. Schenk uw zegen bij uw woord. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Wat is dat voor een geluid? De orgel. Is het orgel. En het gaat weer voorbij. Hopen we. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 145 en nu vers 1 en 3. We staan in deze dienst stil bij de zaligspreking. Zalig zijn de barmhartigen. En we mochten net zingen in de morgenzang. Wij danken u, barmhartig God. Maar ook in Psalm 145 zingen we in vers 3: De Heer is barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Laten we dat samen zingen. We luisteren vanmorgen naar de goede geboden van God en de samenvatting die de Heer Jezus draagt. Daarna willen we samen zingen uit Psalm 51 en daarvan het eerste vers, Psalm 51. Ook daar klinken weer die woorden die steeds terugkeren, dus het woord barmhartigheid. Verschoon mij, dat is reinig mij, toch, naar uw barmhartigheid. We gaan nu luisteren naar de goede geboden van God. Toen sprak God al deze woorden, hij spreekt ze ook vanmorgen tot u en tot jou. Hij zegt, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God. Ik ben er die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die me haten. Maar ik ben er die barmhartigheid doet aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zomaar leeg gebruiken, als een stopwoord of als een vloek. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel zomaar leeg gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de rustdag van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die. Eer uw, eer jouw vader en moeder. Heb een groot ontzag voor hen. En dat wil de Heere zegenen. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en ook niet iemand dood wensen met je gedachten of je woorden. U zult geen overspel plegen, niet het huwelijk van jezelf of van een ander in gevaar brengen. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw of de man van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus heeft de wet van God samengevat in de volgende woorden. En daarin horen wij elke keer dat het de Heere God niet gaat om een regeltjes geloof, maar om een geloof vanuit de liefde. De Heere Jezus die zei het zo. U zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, en met geheel je ziel, met geheel je verstand en met al je kracht. Dit is het eerste grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten, het gehele woord van God.
Thank you.
Gemeente, we willen samen, voordat we de Bijbel gaan lezen, in het gebed gaan tot onze God om hem te bidden om zijn zegen. Laten we samen bidden in de kerk, ook met de mensen thuis, tot de levende God. Barmhartig en genadig God, levende God, Vader van de Heer Jezus Christus, God van Israël, wij komen in het gebed tot u om te verwoorden dat wij enorm blij zijn dat wij vanmorgen in uw huis mogen zijn. Wat is het een vreugde om elkaar vanmorgen te ontmoeten en om weer voor de eerste keer ook vrij naar de kerk te gaan. Vrij naar de kerk. Wie had het kunnen denken dat het ooit zou gelden, ook in ons land. En het was geen vervolging, maar het was een virus die alles door elkaar heen gooide. En we denken in het bijzonder ook aan die mensen die ook geliefden hebben verloren. En als ze in de kerk komen, ook in die zin, dat ook allebei in het hart ook meedraagt. Het verlies, het gemis, de moeite van de afgelopen periode, maar ook de vreugde van een nieuwe periode die mag aanbreken, de vreugde om naar uw huis te gaan, om ook hier weer de gemeenschap van de heiligen te ervaren, maar om ook bij de ingang te horen, welkom in Gods huis, om dat ook te lezen. Welkom. Want wat hebben we dit huis lief, heren? Omdat we elkaar mogen ontmoeten, zeker. Maar omdat we ook mogen weten dat dit huis ook gekenmerkt wordt door de ontmoeting met u. Dat dit huis ook gekenmerkt wordt als een huis van gebed. Als een huis waar uw woord mag opengaan. Als een huis waar de dienst van de verzoening mag plaatsvinden. Als ook de naam van de Heer Jezus Christus verkondigd mag worden. En daarvoor willen we u echt danken, heren. Voor uw goedheid, voor uw trouw. En dat we dat ook vanmorgen weer met zoveel mensen mogen beleven in de kerk. En ook met diegenen, heren, die het misschien toch nog een te grote stap vinden, maar die wel degelijk ook trouw op dit moment ook meekijken, meeluisteren. O heren, wij willen u bidden om uw zegen. Wij willen u bidden om die reiniging waar we net over mochten zingen. Tot drie keer toe mag de psalmdichter het verwoorden: verschoon mij toch. Was mij wel en ook reinig mij. Vanmorgen hebben we allemaal ons gewassen lichamelijk in de spiegel gekeken. Een washand over ons gezicht, een douche genomen. En we zijn hier schoon lichamelijk, maar heren, wat is het ook nodig om gewassen te worden innerlijk, van binnen. Heren, dat wij ook voor uw aangezicht kunnen bestaan. En heren, daarom willen we u ook danken dat we ook gezamenlijk zo'n plek mogen hebben, waar we ook met elkaar ook mogen schuilen achter dat reinigende bloed van de Heer Jezus. Want dat hebben we allemaal nodig. Jong en oud, gemeentelid en predikant. Daar zijn we niet anders in, allemaal afhankelijk van uw genade. Heren, wilt u dat om niet schenken, om Jezus wil? Wilt u met ons zijn als we uw woord openen? Wilt u met ons zijn als de kinderen van de kindernevendienst naar hun eigen ruimte gaan? Wilt u bij de kinderoppas zijn, dat alles in goede orde mag verlopen? Dat we goede aandacht mogen hebben? We danken u, heren, dat het orgel nu stil mag zijn. Ook daar is al om gebeden door verschillende mensen. Maar ook, heren, als het zo is, dat er in die zin verstoringen kunnen zijn. Heren, dat wij toch door uw woord gevangen worden, heren, ons kunnen concentreren wat u ook vanmorgen, wat u ook vandaag tot de gemeente wil zeggen. Verhoor onze gebeden, kom in de kracht van uw geest in ons midden, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere en Heiland. Amen. Gemeente, we willen samen lezen uit het Bijbelboek Matteüs. We willen lezen Matteüs 5. Vers 7, en daarna willen we samen lezen Matteüs 25. Matteüs 25. En daarvan lezen we vanaf vers 31. Matteüs 5, vers 7. Dus we lezen nu alleen die ene zaligspreking uit de zaligsprekingen waar het vanmorgen over gaat. In de kerk gaat het daarover, ook bij de kindernevendienst gaat het daarover. Dus we gaan er samen mee bezig. En dat is deze zaligspreking. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. En dan gaan we naar Matteüs 25. Dan lezen we dat gedeelte over dat laatste oordeel. Aangrijpend gedeelte altijd. Mensen die de Bijbel van Anne de Vries misschien wel kennen, die weten, er waren ook allemaal tekeningen bij. Dan denk je, dit verhaal ken ik wel. Indringend, misschien als vader of moeder of opa en oma dat vroeger voorlas vanuit die kinderbijbel van Anne de Vries. Nou, we gaan het samen lezen. Matteüs 25 vanaf vers 31. Wanneer de Zoon des mensen komen zal, in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben wij u gekleed? Wanneer hebben we u ziek gezien of in de gevangenis en zijn we bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, of als een vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit deed voor een van deze geringsten, voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tekst voor de verkondiging is dus, zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Jongens en meisjes, jullie gaan zometeen naar de kindernevendienst. We gaan zo een lied zingen en ik begreep, dan gaan jullie ook weer voor de eerste keer naar de kindernevendienst. En jullie gaan met hetzelfde bezig als wat wij hier in de kerk, waar wij mee bezig gaan. En ik wil eigenlijk eens een voorbeeld noemen. Hè? Luister eens goed, jongens en meisjes, moest horen. Ik zeg nog één keer die tekst. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Weet je, ik had eens een keer een aantal jaren geleden, zo best wel weer lang geleden, een nieuwe auto nodig. En die nieuwe auto, toen woonde ik nog in Schavenmoer, nou, een nieuwe auto, dat weet je wel, dat kost altijd heel veel geld. En je hebt natuurlijk wel een potje gespaard, maar ja, tegelijk kan het ook niet te gek. Je hebt als het ware een maximaal bedrag dat je uit wil geven. Maar weet je wat nou het mooie was? Dat een aantal mensen uit die gemeente wisten dat ik als dominee een nieuwe auto nodig had. En die kenden een autodealer. En daar hadden ze contact mee gehad. En die zeiden van, nou, zou je gewoon even willen helpen de dominee gewoon voor een eerlijke prijs een auto te verkopen? Want hij heeft daar helemaal geen verstand van. En we willen niet dat hij financieel een poot wordt uitgedraaid. Dus kunnen jullie hem helpen? En toen kwam ik daar bij die dealer. En toen mocht ik een hele mooie deal maken. En uiteindelijk kwam ik bij de verkoper. Die was daar helemaal niet bij betrokken geweest. En toen moest ik ondertekenen. En toen keek hij naar het bedrag. Hij zei, maar klopt dat wel? Hij zei, die heeft wel een hele goede deal gemaakt. Nou, dat zeggen verkopers natuurlijk vaker, om je een goed gevoel te geven. Maar ik geloof het ook. En toen zei hij, hij zegt, nou, dan dat zul je vast wel verdiend hebben. En wat zei hij toen? Wie goed doet, goed ontmoet, zei hij. Wie goed doet, goed ontmoet. Hij begreep dat ik dominee was, had hij begrepen. En hij zei, nou, u doet ook goed naar andere mensen. Wie goed doet, goed ontmoet. En toen keek hem aan, toen zei ik van, nou, maar dan ken je me niet. Want zo goed is de dominee niet. Wie goed doet, goed ontmoet. Ben ik nou goed? Heb ik nou daar meer recht op? Wie goed doet, goed ontmoet. Nou, staat dat nou ook niet in deze tekst? Ik ga dat nu niet verklappen, want ik ga dat niet uitleggen. Want dat mogen de leiding doen. En als ze niet uitkomen, dan mag je weer bij mij terugkomen. Maar ik wil dat ook uitleggen, wat deze tekst ook betekent. Ook aan uw gemeente. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Het lijkt net dat hier staat, wie goed doet, goed ontmoet. Maar is dat zo? En staat dat hier? Nou, jullie gaan naar je eigen groep om daarmee bezig te zijn. En wij ook hier in de kerk. En van harte God zegen. We willen nu samen zingen een heel mooi lied uit de bundel Weerklank. 489, 1, 2 en 4. Lied 489, 1, 2 en 4. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zo zei die man dat dus. Het zou vast wel zijn wie goed doet, wie goed ontmoet. Nu wilde ik natuurlijk niet onaardig doen tegen die man, want ik was daar natuurlijk ook blij mee. Dat is altijd fijn, hè, om een mooie deal te maken, ook als dominee. Hè. Je hebt het toch nodig, zo'n auto. En in die zin belangrijk om daar ook goede keuzes in te maken en dat ook te kunnen doen. Maar tegelijk van, ja, die man die kent me niet. He, want zo ervaar ik het in ieder geval niet. He, dat het als het ware zo is in mijn leven. Van dat ik goed zal zijn en dat mij daarom het goede wel zal overkomen. He, dan heb ik te veel mezelf leren kennen. Heb ik ook te veel de Bijbel leren kennen, dat de Bijbel ook zegt, er is niemand die goed is. Zelfs niet tot één toe. Alle zijn afgeweken. En dat merk ik ook als dominee. En dat zeggen we ook in onze reformatorische belijdenisgeschriften. In het bijzonder wordt dat ook wel heel duidelijk verwoord. Van wie goed doet, goed ontmoet. Dat is niet de kerkelijke traditie waarin wij zitten. En het is ook iets wat ik in mijn leven niet zo ervaar. Maar wat is dit dan? Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Het lijkt er toch wel op. Nou, gemeente van de Heer Jezus Christus, telkens weer in deze zaligsprekingen horen we dat de Heer Jezus wil benadrukken dat de toegang van het Koninkrijk van God niet bereikt wordt door onze eigen gerechtigheid, door onze eigen goedheid, maar dat de toegang van het Koninkrijk van God alleen maar opengaat door de barmhartigheid van God. En in die zin mogen we ook echt deze woorden opnieuw weer zo verstaan dat hier Jezus ze bedoelt. Hij zegt, zalig zijn de barmhartigen. Dat zijn de mensen die in hun leven weten van het erbarmen, hè, barmhartig, daar zit ook het woordje erbarmen in. Dat zijn die mensen die in hun hart weten, hè, van het erbarmen van God in hun leven. Dat zijn die mensen die in hun leven weten van de ontferming van God. En die in hun hart ook dat erbarmen, die genade, die barmhartigheid van de Heere God ontvangen hebben. En de Heer Jezus zegt, die mensen die dat ook in hun leven beseffen, dat ook vanuit hunzelf geen goed leven er is om op te klimmen naar de hemel, om aangenaam te worden voor God. He, maar die mensen die dat ook uitspreken naar God, van Heere, ik kan alleen maar leven van uw genade. He, die wil de Heere God ook die harten, wil hij vervullen met zijn erbarmen. He, met zijn genade, met zijn liefde. En dat is ook vanmorgen weer het eerste, en maar vooral ook weer het belangrijke evangeliewoord dat ook naar u en naar jou mag toekomen. Hier wordt niet gesproken over mensen die een bepaalde karaktereigenschap hebben. Hier wordt ook niet gesproken over mensen die een bepaalde acties hebben ondernomen in hun leven. He, die eerst hebben zorg gedragen of die misschien heel lang in de dienst van de barmhartigheid hebben gezeten. Of mensen die misschien wel buiten kerkelijke verbindingen zich in hebben gezet, he, voor de dienst van de barmhartigheid. Nee, het gaat hier om mensen die dat heel goed beseffen, dat ze alleen maar kunnen leven van het erbarmen van God. Die alleen maar kunnen bidden, Kyrie eleison. Eleison. Dat is dat woordje, dat kennen we ook, hè? Van hulpverlening, dat woordje. Eleison. Dat is dat woordje, ontferm u. Ontferming. Gemeente, in de Heer Jezus Christus, van de Heer Jezus Christus, mag u ook al zo in uw leven uw hart hebben overgegeven aan hem. Mag u ook in uw leven dat ook als een kernwoord hebben uitgesproken. Heren, er woont niets goeds in mij vanuit mijzelf, maar ik ben afhankelijk, Heren, van uw erbarmen. Ik wil leven uit uw genade. Nou, die wil de Heren altijd volmaken. Die harten wil hij altijd geven. Er zijn ontferming in Christus Jezus. Dus onthoud dat. Hier zijn de barmhartigen. Net zoals je ook andere groepen kan aanspreken. Bijvoorbeeld rijke groepen, er zijn rijken. Want zij hebben rijkdom. Zo moet je het zien. En de barmhartigen zijn hier ook barmhartigen. Want zij hebben de barmhartigheid van God ontvangen om niet. Maar als je dat nou zo ontvangen hebt. Als je nou zo mag weten dat je in je leven die genade van God hebt gekregen. Als je nou mag weten dat in jouw hart barmhartigheid woont. Als je nou vervolgens vanuit die genade van God ook in je leven andere barmhartigheid bewijst. Zou dat dan de tekst bedoelen? Zou dan die goed doet goed ontmoet? Als je in je leven weet van de genade van God. En je leeft daaruit. En als je dan zo in de wereld staat. Betekent het dan dat dat gezegde opgaat, wie goed doet, goed ontmoet. Er zijn mensen die dat denken. En er zijn ook mensen die daar wel eens stuk op lopen. Ik ben de Here aan het volgen in mijn leven, ik wil hem dienen. En ik probeer goed te zijn voor anderen, ik probeer goed te zijn voor misschien wel mensen in de familie. Ik probeer goed te zijn in de kerk. Maar heel vaak merk ik dat ik in mijn leven, stank voor dank krijg. En er zijn mensen die daar ook door in de crisis komen. Die dan eigenlijk denken van, hoe zit dat eigenlijk? Is God er wel? Ik probeer hem te dienen. Maar ik zie in mijn leven zo weinig van die zegen. Als ik kijk naar wat ik van anderen ontvang. Ik wil het toch benoemen, gemeente. Want ik merk dat soms ook in het pastoraat dat mensen daarmee kunnen worstelen. Die lezen dan ook dit woord. Ja, toch dan als een woord van God, als je maar zelf ook toch barmhartig bent, dat je in je leven dan ook barmhartigheid zal ontvangen. Want staat hier toch, dan zeggen ze van zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. O gemeente, dat kan inderdaad wel eens gebeuren. Het kan inderdaad wel eens gebeuren dat we het mogen ontvangen. Hè, en dat we daar blij van mogen worden. En misschien wel toen die keer dat ik die auto kocht. Dat ik daar iets van mocht proeven, ook al kende hij me niet, maar dat vanuit zijn beeld, dat die man dacht van, nou, dat is een dominee, die is goed voor andere mensen, en ik wil ook goed zijn voor hem, en ik gun hem dat. Dat kan je wel eens overkomen. Maar gemeente, het gaat heel vaak andersom. Het gaat juist heel vaak andersom in ons leven. Als we juist ook barmhartigheid bewijzen aan anderen, kan het heel vaak zo zijn dat we in ons leven ook merken, dat we juist ook dat helemaal niet zo wordt beantwoord. Het is lijdenstijd. We staan stil bij het leven van de Heer Jezus Christus. We staan stil bij zijn komst naar deze wereld. En als we nou eens naar het leven van Jezus kijken, hij is Gods barmhartigheid in vlees en bloed. Het was zijn grote liefde, het was zijn erbarmen van God, maar ook van zijn Zoon om naar deze wereld te komen. Maar toen hij naar deze wereld kwam, dan zien we ook in zijn leven dat hij ook allerlei werken van barmhartigheid toont. Maar zien we ook in zijn leven dat ook met barmhartigheid beantwoord wordt? Zien we ook in zijn leven dat wie goed doet, goed ontmoet? Jezus zegt, ik ben hongerig geweest. Maar is er iemand in zijn leven toen die hem ook eten heeft gegeven? Op die kernmomenten toen hij in de 40 dagen tijd verzocht werd door de boze. Er was geen mens die hem daarin kon helpen. Ik ben hongerig geweest. Maar toen de Heer Jezus ook aan het einde van zijn leven aan het kruis hing. Ik ben dorstig geweest, mij dorst. Was er iemand op dat moment die ook echt zijn dorst wilde lenigen? Het was juist ook een verzwaring wat ze hem aanreikte. Dus de dorst zou alleen maar groter zijn geworden. De Heer Jezus zegt, ik ben een vreemdeling geworden. En wat is de Heer Jezus dat geworden, gemeente? Toen de Heer Jezus naar deze wereld kwam, hij liet de rijkdom van de hemel achter zich en hij ging hier wandelen op aarde. Immanuel, wat zal hij zich toch ook tegelijk een vreemdeling hebben gevoeld? Hij werd in ieder geval als vreemdeling behandeld. Hij is een vluchteling geweest, net als die Oekraïners die op de vlucht zijn. Is de Heer Jezus een vluchteling geweest? Ja, de Heer Jezus is een vluchteling geweest. Al vanaf het allereerste moment moest hij op de vlucht met zijn ouders en naar Egypte. Hij weet wat het is om een vluchteling te zijn. Was er iemand die hem hielp? De Heer Jezus is naakt geweest toen hij hing aan het kruis. Ja, maar dominee, ik zie toch altijd dat hij dan wel een soort lendendoek om heeft. dat die hangt aan het kruis. Ja, dat zien we in Brabant. Dan zie je inderdaad die beeldjes met Christus aan het kruis. Toen ik daar predikant was, zag ik dat ook. Maar altijd met een lendendoek. Maar de praktijk was dat in die tijd mensen naakt werden gekruisigd. Dat was echt ook de smaad, de oneer die de Heer Jezus werd aangedaan. Alles, hij stond te kijken. Alles werd hem afgenomen. Heeft iemand hem geholpen? Ik ben ziek geweest. De Heer Jezus was bekend met ziekten. De Heer Jezus heeft dat allemaal gehad. Gevangen geweest. Hij is gebonden om onze zonden. En je zou kunnen zeggen, zijn leven was één leven van goeddoen. Was één leven van barmhartigheid. Maar we zien in zijn leven niet wie goed doet, goed ontmoet. Broeders en zusters, als we dus zo in ons leven de Heere aan het dienen zijn, ook als je een diaken bent in het ambt of een diaken buiten het ambt, om het zomaar te zeggen, moeten we niet met deze woorden, als het ware, op de lippen of de vinger bij het woord zeggen van ja, ik ga een weg, hè, en op een bepaald moment zal het zich toch wel omkeren. Nee, in deze wereld is het vaak zo dat we juist merken dat als we opkomen voor het goede, als we opkomen voor naastenliefde, dat is heel gek, dat er ook heel veel weerstand komt. En dat was ook in de tijd van de Heer Jezus zo. Wij vinden nu in onze tijd barmhartigheid een deugd, hè? Wij vinden dat eigenlijk wel, ook in onze politiek, dat vinden we een belangrijk woord. Maar dat is wel in onze tijd, hoor. Dat komt door allerlei omstandigheden. Maar in de tijd van de Grieken was dit helemaal geen deugd. Dit was een teken van zwakte. In die tijd was als het ware je zorg besteden aan iemand die het moeilijk had. Dat was helemaal niet sterk, zo vonden ze. Maar je moest juist opkomen voor discipline. Je moest opkomen voor rechtvaardigheid. En opkomen voor zwakken, dat is zwak. En daarom, dit woord wat voor ons misschien een positieve lading heeft, dat was in die tijd, was het eigenlijk heel gek wat hier Jezus zei. Want juist jezelf laten gelden, dat stond voor stoer, dat waren de deugden in die tijd. En barmhartigheid was geen deugd. Dat was juist een teken van zwakte. Wij leven nu in een andere tijd waarin dat politiek correct is om dat wel te zeggen. Maar tegelijk merk ik, wat zijn er ook veel tegenkrachten als ook mensen, als kerken, maar ook als groepen mensen zich inzetten voor de dienst van de barmhartigheid. Ook in de kerk. Omdat we dan misschien toch nog wel veel meer beïnvloed zijn, ook door dat Griekse denken. Dat we misschien veel meer ook gericht zijn op ja, maar wat levert dat allemaal voor risico's op? En wat doet dat met onszelf? Want je snapt wel, barmhartigheid bewijzen, dat levert altijd risico op. Je gaat je verbinden met een partij waar de klappen vallen. Je gaat je verbinden met een partij waarvan je weet van, nou ja, maar wat haal ik zelf eigenlijk aan? Misschien ben ik wel heel wat druk mee en misschien wel aan het verste uiterste, dat gevaar met zich mee kan nemen. Dat is steeds het geval. Als je zorg draagt over groepen mensen waar de klappen vallen, moet je dat niet dus doen omdat je denkt van, nou, als ik zo leef, dan zal ik in dit leven wel merken dat op een bepaald moment ook wel de goedheid naar mij toevalt. En daarom, gemeente, ook in deze tijd, vind ik het mooi om over deze tekst te preken. Over deze tekst te spreken. Als we ook weer in een tijd leven waarin er allerlei vluchtelingen naar ons toe komen, hoe gaan we daarmee om? En we merken mensen, ook in de polarisatie in de samenleving, die zeggen van nou, vooral eigen identiteit beschermen. Vooral opkomen als het ware voor eigen recht. En het klinkt altijd zo goed aan de ene kant. Maar het was nou juist datgene waar de Heer Jezus steeds een worsteling mee had. Ook met de Farizeeën, die zaten ook meer in dat kamp. Want ook bij de Joden, ook in die tijd, was dat niet zo vanzelfsprekend. Maar wat zegt de Heer Jezus dan? Ik wil barmhartigheid en geen offeranden. Hij wilde niet alleen maar dat er offers werden gegeven, dat er aalmoezen werden gegeven voor het goede doel en ook al voor de armen. Dat deden ze wel straf, daar waren ze wel goed in. Maar denk je dat God daar tevreden mee is? Ik wil barmhartigheid, dat is metterdaad hulp. Dat is niet je afmaken met het geven van giften. Maar dat is ook daadwerkelijk, ook als christen, ook als christelijke gemeente, kijken. Waar kunnen we ook helpen? Waar kunnen we bijstaan? En dat altijd een risicovolle aangelegenheid is, Ja, dat is zeker waar. Maar dat is toch ook de weg die de Heer Jezus ging. Was het dan risicoloos dat hij kwam naar deze wereld? Het was vol risico dat hij kwam naar deze wereld. Om zijn barmhartigheid te bewijzen. Om op plekken te staan. Het kon hem zijn leven kosten. Het is hem zijn leven gaan kosten, gemeente. Dus wat voor berichten wij ook horen, die misschien soms zo vroom kunnen zijn, ook in deze tijd. Ook in een gepolariseerde samenleving. Wil ik, als predikant, en ik hoop ook dat wij als gemeente, altijd een gemeente zullen zijn die willen werken. Niet alleen vanuit die offeranden, maar ook echt uit barmhartigheid, met de daad en wat er dan ook op ons pad komt. En dan in dat voetspoor van de Heer Jezus gaan. Maar dan ook maar in het vertrouwen. Hè, dat Hij ons juist dan loutert. Dat Hij ons juist dan helpt. Dat Hij ons juist dan zegent. Ja, gemeente, want dan komen we wel bij de werkelijke uitleg van deze tekst. Hoe wordt het dan bedoeld? Als het dan niet op die manier is, zegt u misschien, dominee, zoals u net zei. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. U zei, het betekent dus niet wie goed doet, goed ontmoet. Nee. Maar wat dan wel? Wat wordt hier dan wel mee bedoeld? Nou, zalig zijn de barmhartigen. Hè? We weten wat het is. Dat zijn die mensen die leven met een hart vol erbarmen, omdat ze dat door genade hebben ontvangen. Die weten zelf dat ze echt leven van vergeving. Nou, die mensen die veel vergeven zijn, de mensen die veel van de barmhartigheid genoten hebben, dat kan niet anders gewoon. Dat die ook naar andere vergevingsgezinde mensen worden, staat hier. Dat kan niet anders. Als je zelf in je leven van een grote schuld bent kwijtgesproken, dan kan het niet anders dat je ook heel erg ver met een ander mee kan lopen in mildheid, door iemand niet af te schrijven, maar om er ook voor diegene te zijn, omdat je zelf gered bent. Omdat je zelf bent weggerukt uit de dood. Omdat je zelf door de Here erbij bent genomen, in zijn armen bent gesloten. Dan kan het niet anders dan dat jou dat tekent. En als dat niet zo is, dan lijk je op die man die inderdaad vrijgesproken wordt van een grote schuld. En dan even later iemand anders wel zegt, hé, maar wat kost dat? Maar dat wil ik niet, dat geld wil ik. Nou, en dan ga weg. En die wordt buiten geworpen. Wat betekent het dan? Zij die zalig zijn, de barmhartigen zijn dus diegenen die zelf veel in hun leven ontvangen hebben. En vergeving van God hebben ontvangen. Nou, en dan staat er, aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Hoe dan? Hoe dan? Nou, niet wie goed doet, goed ontmoet. Maar wel dit. Wie door genade van God zo'n barmhartige is geworden, voor die mag gelden wie goed doet, op die manier, hè? Door de genade van God in je leven, dat je ook anderen barmhartig tegemoet treedt. Wie goed doet, op die manier, God ontmoet. Dat is wel een waarheid die buiten alle verdenking valt. Dat is wel een waarheid die ik in de Bijbel zie. Oh, het is waar, als je God dient in je leven, dan kan het zo zijn dat je weerstand van andere mensen krijgt. Maar als je God dient in je leven, dan kan je ondanks misschien wel stank voor dank die je krijgt van anderen, in je leven merken dat er bepaalde momenten zijn dat je wel de goedheid van God ontvangt. Denk aan Abraham. Abraham in zijn leven, kijk eens hoe hij omgaat met zijn neef Lot. Hij is zo goed voor zijn neef. Hij neemt hem mee. He, maar als het op aankomt, hoe gaat Lot met hem om? Abraham is bereid om hem zelfs uit de oorlog te redden, als hij in de oorlog terechtkomt. Maar toen erop aankwam, koos Lot mooi het beste deel. Hij dacht niet aan zijn oom. Zo'n voorbeeld toch een beetje van stank voor dank. Steeds weer zie je dat Abraham in de bres schiet, in de bres komt voor zijn neef Lot. Maar andersom zie je dat helemaal niet. Maar wat zien we wel? Dat de Heere Abraham zegent. Dat de Heere juist in die keuze, misschien wel van dat mindere stukje land, dat Abraham God ontmoet. Dat hij zo door de genade van God mag leven. Hij wordt vervolgd, hè, door koning Saul. En wat is hij goed, David, ook naar Saul. Als hij op een bepaald moment hem kan doden, dan doet hij in barmhartigheid. En als je denkt, nou dan zal hij wel van genezen, dan zal hij echt wel stoppen met vervolgen. Wie goed doet, goed ontmoet, nou echt niet. Zal die blijven tot het laatste toe bezig om ook David te willen doden. Maar de Heere, die zegent David. Het is de barmhartigheid van de Heere die in Davids leven is steeds weer. Zie je dat dus? Dus ook in ons leven, gemeente. Hè? Soms mag je ervan genieten dat je even ook het mag ontvangen. En ik zou zeggen, laat het maar meer gestalte krijgen, ook in onze gemeente. Wees er ook voor anderen die er ook voor u waren in het verleden. Wij kunnen ook zo de handen van God worden. Om als het ware ook in het leven anderen iets van de goedheid, van de barmhartigheid van God te geven. Maar dat je ook altijd mag weten van als ik ook zo in die voetspoor van de Heer Jezus wandel, mag ik toch weten. De Heer zegt het. Aan hem zal barmhartigheid bewezen worden. Dan mag je toch leven. Heer, ook al heb ik tekort misschien wel aan menselijke steun, maar u bent mijn steun, mijn toeverlaat. U bent die barmhartige God, Heer. Op u wil ik vertrouwen. Dus in dit leven zullen ze dat ervaren. Er zullen momenten zijn die in dit leven dat je ervaart, wie door genade goed doet, God ontmoet, door hem gezegend wordt. Maar wat zegt de Heer Jezus het ook op een indrukwekkende manier in Matteüs 25. Wie zo door Gods genade goed doet, God ontmoet. Aan hen zal barmhartigheid gedaan worden, nu in dit leven, door de Heer, maar vooral bij het laatste oordeel. We hebben het samen gelezen. De Heer Jezus zegt op een bepaald moment, tot een bepaalde groep mensen, komt, gij gezegende van mijn Vader. Beërft het koninkrijk dat voor u bereid is vanaf het begin van de wereld. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij geherbergd. Ik ben naakt geweest en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was gevangen en u bent tot mij gekomen. En dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen, maar Heer, wanneer hebben we dat dan gedaan? En dan zegt hij, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij hebt gedaan, hebt u dat voor mij gedaan. Dus straks als de Heer Jezus terugkomt, gemeente, kijkt de Heer vooral dus daarnaar, waarnaar, of er barmhartigheid is geweest in ons leven. Niet de offers, hoe belangrijk het ook is. En ik zou zeggen, hou niet de hand op de knip. Kerkbalans is geweest, maar ook gewoon hand op de knip moet je niet houden. Als we horen, ik wil geen offeranden, maar barmhartigheid. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Je kan heel makkelijk misschien wel geven. En misschien wel naar de kerk gaan, ook als een offer. Nou, ik offer mijn dag op aan hem. Dat zijn allemaal offers. En ze zijn fantastisch mooi als ze uit ons hart zijn gedaan en worden gedaan naar God. Maar de Heere zegt, ik wil meer. Ik wil barmhartigheid. Ik wil daadwerkelijke liefdedienst naar mij en naar de naaste met ter daad. En de Heere zal daar dus naar gaan kijken. Aangrijpend, maar tegelijk ook alweer heel mooi. We worden dus concreet aan het werk gezet, gemeente, om de hongerigen te voeden, om ons te ontfermen over de zieken in de gemeente en ook bij ons in de buurt. We worden geroepen om ons te ontfermen over mensen die ook zitten in penitentiaire inrichtingen, die gevangen zijn. We worden opgeroepen om vluchtelingen die ook in ons leven in beeld komen, om er iets mee te doen. En om niet alleen maar bij offers te blijven hangen. We worden geroepen om de hongerigen en de dorstigen de eten en drinken te geven. En de Heer zal daarnaar kijken. En tegelijk ook kijken, zegt hij tegen een groep bij wie die dat mist, daarin kan die zien of het levende bomen waren. Hij kijkt naar de vruchten. Dit is niet, we worden dus toch weer gezaligd door doen, hè, door werken. Nee. Maar dat zijn de vruchten van het geloof. En de Heer Jezus hoeft later alleen maar naar de vruchten te kijken. En hij komt er ook op terug. Maar ik vind het juist zo mooi. Want hierin zien we dat wij een God hebben die een warm hart heeft. Niet alleen voor ons gemeente. Maar hij heeft juist een warm hart voor u, voor jou en voor mij. Omdat hij daarmee een hart wil openen naar de wereld, de kerk die er is. Hè, voor de uitbreiding van Gods koninkrijk. Gemeente, wat hebt u dus nodig? De barmhartigheid van God. En die is er te vinden in Christus Jezus. En gemeente, toon dat, ook de komende tijd, aan de mensen. En dan zegt de Heere, Aan zulke barmhartigen zal ik mijn barmhartigheid bewijzen, nu en straks. Amen. We willen samen zingen. Ook een lied waarin die barmhartigheid van God naar voren komt. Bezing Gods lof als nooit tevoren. Gij die naar zijn barmhartigheid in Christus wederom geboren ten leven uit verkoren zijt. Laten we dat samen zingen, dat is lied 85, vers 1 en 2. Gemeente, willen samen de Heer God danken en bidden. Barmhartig en genadig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zo komen wij tot u in het gebed om u te danken dat u ook vanmorgen tot ons hebt willen spreken. En we danken u, Heere, dat uw woorden echt goede woorden zijn. Woorden die het goede voor hebben met ons. Woorden die het goede voor hebben met de wereld waarop wij leven. En nu zijn we vanmorgen door u aangesproken. Nu hebben we een hele opdracht meegekregen. Maar als we het ook goed verstaan hebben, heren, dan hebben we ook echt mogen horen dat we dit nu niet uit onze eigen tenen hoeven te halen. Want dan is het toch weer een juk die je met je meeneemt. Ik moet dit en ik moet dat. Maar we hebben gehoord, heren, dat waar u over sprak, dat dat een vrucht is van het geloof. Dat dat gebeurt bij al diegenen, bij wie ook veel vergeven is, waar ook veel erbarmen is. Dat die als vanzelf, heren, juist ook daardoor, door ook licht dicht te leven bij de zoon van uw ontferming, ja, vruchten gaan voortbrengen. Heren, die anderen tot een zegen zijn, die anderen tot een dienst van de barmhartigheid zijn. Wil u bidden, heren, dat we dat ook mogen opmerken. Dat het een woord mag zijn voor mensen die ook hun leven hieraan mogen wijden, om daarin vol te houden, ondanks weerstanden van mensen. Maar dat ze mogen weten, wie ook zo de heren mogen dienen, vanuit zijn genade, wie goed doet, God ontmoet in het leven. En dat we daar ook op uit zijn, heren. Maar geef ook om ons heen mensen, heren, die ons ook soms daarin, ja, mogen ondersteunen, waarin we ook iets mogen zien, heren, van uw barmhartigheid naar ons toe. We hebben dat nodig en we danken u daarom dat we ook een gemeente zijn, dat we niet in ons eentje geloven. Wil u bidden, heren, voor de mensen die misschien wel aangesproken zijn en die zich ook wel wat in hun hemd gezet voelen, om dat het misschien zo is dat we in ons leven vooral druk zijn met onszelf. Met het opbouwen van ons eigen leven. Dat we eigenlijk helemaal geen ruimte hebben. Geen ruimte in ons hart. Geen tijd om buiten het geven van gaven ook bezig te zijn voor anderen. O Heer, ik wil u bidden. U laat uw woord klinken, Heer, niet om ons alleen pijn te doen. Om ons wakker te schudden. Maar dat we ook beseffen dat het uw barmhartigheid is. Uw warme hart is. Dat u ook deze mensen aanspreekt. En ook vanmorgen tegen hen zegt. Ik wil barmhartigheid. En geen offeranden. Als het alleen daar maar in blijft zitten. En dat het in die zin ook echt zo is, Heer. Dat u ook alle gelovigen oproept. In het ambt van alle gelovigen. Om ook een diaken te zijn. In de plek waar wij wonen. In de omgeving waarin wij verkeren. En dat u dat later, dat u daar later ook op terugkomt. En niet zegt van nou, was u een diaken? U hebt dat wel kunnen doen. Maar ook diegene die in een commercieel bedrijf werkt, zal die vraag worden gesteld. Heb je de hongeren gevoed? Heb je de zieken bezocht? O Heere, wij hebben het verstaan. Heere, dat wij ons ook laten gezeggen door uw woord. Dat het ons tot bekering mag brengen. Als we weten, Heere, dat er bekering nodig is op dit gebied. Wilt u vergeving geven, Heere? Wij danken u voor uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Die alle rijkdom achter zich liet. Om een risicovol gebied in te gaan. Het zou hem zijn leven kosten. Heere, maak ons werkelijke gelovigen van hem. Om ook, wat het ook kost, ook zijn voetstappen te drukken tot eer van u en tot heil van onze naasten. Wil u bidden, Heere, voor de noden en zorgen in deze gemeente. Opnieuw willen we u bidden voor de heer Baars, voor de heer Kochius, voor mevrouw Elings en de heer Vermeer. U weet, Heere, van hen af. Van zij die teruggekomen in het ziekenhuis, voor hem die nog in het ziekenhuis verblijft en voor wie een plek wordt gezocht in een zorgcentrum. Wij willen u bidden, Heere, laat uw licht ook schijnen over hun levensweg en ontferm u over hen. We willen in het bijzonder ook bidden voor mevrouw Annelies van der Heerik. Zij is in de afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis. En wij weten van alle dingen af, ook in haar leven, ook in deze gemeente, is ook eerder ook gebeden voor haar, met haar meegeleefd. En ook toen we haar naam niet noemden, dachten we aan haar. In de kerk, maar ook in ons persoonlijke leven. Wil u bidden, Heere, of u zich wilt ontfermen over deze vrouw, over dit gezin, in alle moeilijkheden. En Heere, bovenal willen we vragen of u erbij wil zijn. Dat de weg met u begaanbaar mag zijn. U bent de God, Heere, die een volkomen heiland is. En u belooft ook aan uw kinderen, Heere, dat u ook volkomen voor ons zal zorgen naar lichaam en ziel. En soms mogen we dat ervaren in het leven. Heere, dat u genezing geeft, dat u heling geeft. En daar willen we ook om bidden, Heere, dat dat mag plaatsvinden. En tegelijk, Heere, weten we ook, Heere, dat u heel vaak ook dat wil schenken, ook als we eenmaal bij u zijn. Dat u een volkomen zaligmaker bent naar lichaam en ziel. Eenmaal zullen we ervan getuigen. Zullen we u loven en prijzen. Maar Heere, u weet, Heere, alle dingen. U weet wat er ook in hun harten omgaat, in onze harten omgaat. O levende God, wij willen u bidden. Wilt u erbij zijn en troosten op een manier die u kan. En geef ook mensen om hen heen, om haar heen. Heere, die met haar oplopen, meelopen. O levende God, ontferm u. Wij willen u bidden of u ook wil zorgen voor de heer Welvaart, die opgenomen zal worden in het Rivierenland ziekenhuis voor een ingreep. Dat die ingreep ook goed mag geschieden en hij ook weer geholpen mag worden en weer naar huis mag terugkeren. Heren, wij komen tot u om u ook te danken voor de jongeren die ook gisteren mochten skiën naar Winterberg. Zijn ze geweest, een hele fijne dag hebben ze beleefd. Ook weer een soort eerste uitje naar de opening van de samenleving. Dan willen we niet vergeten om u daarvoor te danken. Maar ook voor die jongeren en die band die ze met elkaar mogen hebben. En voor het fijne van gisteren, maar ook voor uw bewaring die u hebt gegeven. Wilt u ook vanmiddag nog een goede ontmoeting geven als ook Jongochten samenkomt? Heere, wilt u onze jongeren ook echt dragen in de holte van uw handen? Heere, wij bidden tot slot voor de wereldvrede. De nood op de wereld is groot. We zijn er allemaal mee bezig met de oorlog in Oekraïne. Geef vrede, Heer, geef vrede. We hebben gehoord over uw Kyrie Eleison, uw barmhartigheid. Heere, waar steeds weer uw volk ook om bad. U bent barmhartig. Ontferm u, Heere, over uw wereld. Wilt u de oorlogen doen stoppen? En sterk, inderdaad, die leraar, sterk onze overheid en de overheden om wijze beslissingen te nemen. Heere, dat er een keer mag komen in deze oorlog. En dat we behoed mogen worden voor grote leed. O levende God, Kyrie Eleison, Heere, ontferm u. En als we ook aanstaande woensdag, ook met biddag, samen mogen komen, willen we ook opnieuw, Heere, ook met betrekking tot Oekraïne, uw aangezicht zoeken. Heere, zo bidden wij, Heere, om ook voor uw volk, voor Israël, voor de vrede van Jeruzalem. We willen u bidden, Heere, dat uw koninkrijk mag komen. En doe weg, Heere, alle krachten en machten die de uitbreiding van uw koninkrijk in de weg staan. In de naam van Jezus Christus bidden we het u in de vergeving van onze zonden, uit genade alleen. Amen. Gemeente, we mogen onze gaven geven. Van harte de collecte bij u aanbevolen. En vanavond kan misschien nog aan de gastpredikant gevraagd worden om ook te bidden voor het werk van de GZB. De GZB voorjaarszendingscollecte, waar u ook voor mag geven. Maar ook voor het werk van de kerkrentmeesters en voor de bijstand in het pastoraat. Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen. Ik neem aan dat de collecte weer bij de uitgang plaatsvindt, toch? Of niet? Bij de uitgang hebben, dat hebben we inderdaad besloten. Dat is het allerbeste om dat ook zo te blijven doen. We willen samen nu zingen. Samen zingen uit Psalm 89. We luisteren naar de zaligsprekingen. De Heer Jezus zegt, zalig zijn zij. En in Psalm 89 vers 7 staat, zalig zijn zij die naar uw klanken horen. Dat bekende vers uit Psalm 89, laten we dat samen zingen. gemeente, gaat dan allen heen in vrede. Bewaar het woord van onze God, wat u en wat jij vanmorgen hebt gehoord, in uw en in jouw hart. En ontvangt de zegen van de Here om anderen tot een zegen te zijn. De Here zegen u en hij behoede u. De Here doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en over jou. En hij geeft u vrede. Amen.